De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Goed dat je weer bij ons bent, de podcast voor de slimme belegger. Maar Jelle, ja, ook als je niet belegt, ben je meer dan welkom.
Jazeker, voor iedereen die ook niet belegt. Fijn dat je luistert. Het is dinsdag 7 maart, de dag van massale stakingen in Frankrijk. Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Scholen zijn dicht. Op veel plaatsen wordt geen vuilnis opgehaald. En vrachtwagenchauffeurs staken. Olieraffinaderijen liggen de deels uit. En dat allemaal omdat ze niet willen dat de pensioenleeftijd van 62 naar 64 gaat. Daar hebben we het over.
Ja, nou, de handelsdag die begon kalm. Maar de sfeer die sloeg om na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Want hij zei dat de rente mogelijk nog sterker en sneller omhoog gaat dan gedacht. Uiteindelijk sloot de AEX 1,1% lager. Iets boven de 751 punten. ASML is de grootste daler met een verlies van 2,7%. En onze gast vandaag is Erik Geuzenbroek van ING Investment Office.
Ja, Erik, goed dat je bent.
Dank je wel.
Een cadeautje. Ik wil ook beginnen met een cadeautje, goed bruggetje. Althans, dat is altijd het woord, hè, dat we gebruiken als aandeelhouders dividend krijgen. Nou, dat kregen we met z'n allen. De collega's van het FD, moet ik zeggen, die hebben het uitgerekend. De 75 grootste in Amsterdam genoteerde ondernemingen die keren over 2022 in totaal 31 miljard euro aan dividend uit. Dat is een toename van 18%. En als je dat in euro's bekijkt, wordt bijna 5 miljard meer uitgedeeld.
Maar dat klinkt veel, maar weet je ook wat zo'n beetje normale stijging is?
Staat hier 7-8%, dus dat is wel flink hoger. Het getuigt wel van vertrouwen, Erik, als je dat zo hoort. Er spelen natuurlijk wel grote dingen. Ik noem een oorlog, ik noem een inflatie, mogelijke recessie. Snap je dan dat ze toch nog zoveel geld met z'n allen uitkeren?
Ik denk dat het een cadeautjes voor de beleggers om ze te belonen voor het geduld wat ze hebben. En 18% is natuurlijk een prachtige percentage. Ja. En het geeft ook aan dat de ware beleggers maar vorig jaar gewoon een heel goed jaar hebben gehad.
Je kan zeggen, misschien moet je wat vet op de bot houden, maar je zegt, ja, ze moeten beloond worden. Ze hebben gewacht.
Ik denk dat er zit een groot verschil tussen ware beleggers en groeibeleggers. En doordat de rente nu zo hard oploopt, zijn er weer alternatieven voor heel veel beleggers. En ik denk dat veel beleggers, de winstgevendheid van bedrijven is nog steeds heel hoog. Consumenten blijven gelukkig nog flink uitgeven. En dat vertaalt zich in hele sterke balansen en dividenden.
Wat minder lekker loopt is bij Nissan, want dat bedrijf dat zit in zwaar weer. Worstelen met de winstgevendheid. En daar komt weer een klap bovenop. Want kredietbeoordelaar S&P verlaagt de kredietwaardigheid naar, jawel, junk status,
oftewel
rommelstatus. Ja. En de reden is dat S&P denkt dat het op korte termijn niet gaat lukken om die winstgevendheid te verhogen. En ook de verkopen, die blijven achter. Aan de ene kant komt dat door nog altijd problemen in de levering van onderdelen. Maar ja, ook op het gebied van elektrisch rijden blijven ze achter. Erik, ja, ik ken zo'n junk status vooral van landen. En ik weet dan dat een land meer moet gaan betalen voor zijn leningen. Maar wat betekent dat voor een bedrijf als die een junk status krijgt?
Dat betekent dat de bestaande obligaties waarschijnlijk in koers zakken. En dat bepaalde beleggers niet meer mogen beleggen in de obligaties van Nissan. Dat betekent dat op het moment dat Nissan zich wil herfinancieren, ze ook meer goed moeten gaan betalen voor hun nieuwe schuld. Uh-huh. Een plek waar je niet wil zitten. Je moet liever een upgrade dan een downgrade van de rating agencies. Als je gewoon van investment grade zakt naar junk, dan is er wel wat aan de hand.
Ja, geen goed nieuws. Jelle, heb jij wel goed nieuws meegebracht nog?
Ik vond eigenlijk ook wel de dag van de topmannen. Twee vertrekken, één bij Jumbo. Nou, dat weten we, dat gaat daar niet lekker, want die topman die wordt verdacht. Ja. De andere, die vertrekt bij Deense bierbrouwer Carlsberg. En dat was een Nederlander, Kees het Hart. 8 jaar lang was hij daar de baas. Maar die vindt het genoeg geweest, heeft besloten om met pensioen te gaan. Hij wordt dit jaar 65, dus kan hij net wat eerder stoppen dan de meeste mensen in ons land.
Ja, maar hoe deed hij het?
Ja, als je heel simpel kijkt, de beurs is flink gestegen onder zijn leiding. Maar hij had één taak en dat was het bedrijf laten groeien. Niet alleen de beurskoers, maar de bierverkopen laten stijgen. Dat laatste is niet helemaal gelukt. Wat wel lukte, kosten besparen en de winstgevendheid omhoog.
Ja, dat is toch langer aan het werk dan veel Fransen.
Ja, dat zou ik ook wel aan te denken.
Nou, Aalde Hersen, die neemt een drastisch besluit. Het stoot al zijn 128 Belgische Delhaize supermarkten af. En die worden overgedragen aan zelfstandigen. En de reden is dat Delhaize België, ja, die presteert ondermaats. De eigen winkels die verliezen al jaren marktaandeel en worden ook minder winstgevend. Ahold grijpt dus in bij onze zuidenburen, maar dreigt in Nederland hetzelfde scenario?
De toon vanuit China wordt harder en agressiever. Volgens Peking heeft de relatie met de Verenigde Staten het rationele pad verlaten. En de nieuwe buitenlandse minister die gebruikt harde woorden.
Saying if the US-China relationship keeps going down its path and that the US doesn't hit the brakes, then there might be conflict or confrontation. So very strong words there.
En daar stopt het niet. President Xi Jinping die zegt dat de westerse wereld het land heeft geblokkeerd, heeft beperkt en zelfs onderdrukt. En hij noemde Amerika ook nog specifiek bij naam in zijn toespraak. Nou, normaal, Erik, gaat het wat diplomatieker. Mm-hmm. Vooral van die Chinezen. Ja. Ik ken nog wel een oud-president, Donald J. Trump. Die was iets meer uitgesproken. Maar wat zegt het dat de Chinezen er nu zo hard in gaan?
Ja, het is vooral retoriek wat we nu zien en horen. En het is natuurlijk op het wereldtoneel is het niet fijn dat de twee grootmachten allebei proberen de wereldmacht te grijpen. Maar als het maar vooral bij retoriek blijft, dan maak ik me daar wat minder zorgen over. En natuurlijk is ASML een dossier wat we kennen. En dat heeft nog niet heel veel impact op het bedrijf zelf. Het is natuurlijk een vergezicht waar dit naartoe gaat. En dat is de grote onbekende. En ik weet ook niet wie dit op gaat lossen. Ze moeten er met z'n tweeën uitkomen, zou je zeggen.
Ja, want ik zat een beetje te denken aan ruzies. Dus familiediner, daar kwam Bert van Leeuwen altijd met zijn limo. En dan moest je maar kijken of die oom of tante waar je ruzie mee had, kwam opdagen.
Daar zat er niemand in.
Nee, er zat er niemand in. Maar ik zit echt te denken, ja, het familiediner landeneditie. Wie kan zich opwerken om die twee kemphanen bij elkaar te krijgen?
Ik denk dat als de twee grootste ruzie hebben, dat de twee grootste er zelf uit moeten komen. Ik kan me niet voorstellen dat een ander land zegt van, nou, nu ga ik eens even aan tafel met hun tweeën zitten en dat gaan we even regelen. Ja. Ik denk dat het met z'n tweeën dat ze er zelf uit moeten komen.
Ja, jij zegt het is nog retoriek. De Chinezen zeggen als de Amerikanen niet inbinden, dan heeft dat catastrofale gevolgen. En dan streven ze af op conflict en confrontatie. Ja. Wat zou die daarmee bedoelen?
Dus ik denk dat het vooral dreig is. Want we willen natuurlijk allemaal niet dat het escaleert in wat we nu zien bij de oostenburen. Het is gewoon heel lastig om je kunt niet in de hoofden van de Chinezen kijken of van Xi Jinping wat zijn plan is met China.
En je zou echt een soort van scheidsrechter willen. Iemand in ieder geval die twee weer bij elkaar komt. Dan zeg je, ja, nou, ze moeten er zelf uitkomen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Is dat als Amerika, ik zeg maar wat, sorry zegt, of als ze een toezegging doen?
Het is niet alleen Biden en Xi Jinping. Het is natuurlijk ook wat de Amerikanen nu vinden van de Chinezen. Hè? Dus, heel veel Amerikanen zijn van mening dat China de boeman is op heel veel gebieden. Ja. Dus dan kan de president wel zeggen, sorry, maar als het volk het anders wil, dan zal de volgende president waarschijnlijk ook moeten zich gedragen richting wat het volk wil. Ja. Dus het is dan niet zo makkelijk opgelost. Het is niet, ik denk, met een sorrytje is het.
Nee, en Xi Jinping weten we, die blijft de komende jaren zitten.
Precies.
Biden weten we niet zeker. We weten nog steeds niet officieel of hij het weer wil gaan proberen. Maar stel dat hij nog een termijn gaat doen. Ja, dan weten ze in ieder geval wat ze aan elkaar hebben. Maar het is natuurlijk ook wel een onzekerheid als daar in één keer weer een heel ander soort president.
Iedereen is erbij gebaat dat de wereldhandel doordraait. Ja. En op het moment dat twee hele grote blokken ruzie gaan maken, kan dat natuurlijk voor hele vervelende gevolgen hebben.
Ja. Nu zitten de beleggers te luisteren en die denken, ja, het zijn twee kemphanen. Het zijn in ieder geval, wat je ook zegt, is retoriek. Maar stel dat dat steeds erger wordt, wat kan dat voor jou als belegger betekenen? Wat kan ik me ook voorstellen, toen met die handelsoorlog een paar jaar geleden, toen echt Trump er zo heel hard in ging. Ja. Toen kwamen ook al die export...
De heffingen, precies.
Ja. Die heffingen. Dat was echt een heffingenoorlog. Ja. Toen had het echt effect ook op de beurs. Kan dit ook effect hebben op de beurs?
Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het... Ik denk dat de belegger is bij gebaat bij voorspelbaarheid en rust. En op het moment dat twee grote handelsnaties besluiten om elkaar de tent uit te vechten, dat heel veel mensen de uitgang zoeken, zeg maar. Mm-hmm. Hier is niemand bij gebaat. Dus daarom denk ik dat het ook niet zo'n vaart zal lopen dat dit escaleert. Taiwan is, zeg maar, nog een dossier waar we naar kijken. Ook in een verre toekomst. Mm-hmm. Het is niet iets wat aankomend jaar gaat gebeuren. China is natuurlijk heel erg bezig met hun eigen binnenlandse crisis. Ze hebben politieke onrust. Ze hebben de vastgoedcrisis, waar het nog misschien wel een tijdje door ettert. En Amerika heeft natuurlijk ook zijn eigen uitdagingen. We hebben het schuldenplafond wat in Amerika eraan zit te komen. We hebben de verkiezingen. We hebben de hoge inflatie waar we toch met z'n allen last van hebben. Dus ook al kijken we soms naar een continent verderop om daar even iets van te vinden. Ze hebben binnenlands hebben ze ook genoeg issues om daar de focus op te leggen.
Maar het kan dus zijn dat die binnenlandse issues dat die ze oplost.
Ja, dan kun je misschien. Ja.
En dat die dan echt nog meer de strijd aangaat met die Amerikanen.
Ja, we hadden gisteren Koen Bender ook in de uitzending. En ja. Die was best wel positief over beleggen in China. Hoe sta jij tegenover beleggen in China?
Nou, het is natuurlijk, zeg maar, op de wereldkaart is het de tweede grootste economie. Maar op het gebied van marktkapitalisatie is het nog een vrij kleine speler. Dus vanuit die invalshoek geef ik Koen helemaal gelijk. Mm-hmm. Het is gewoon een relatief goedkoop land. Het is een van de centrale banken die nog aan het stimuleren is. Hè, waar de rest van de centrale banken aan het afrem is.
Ja.
Dus vanuit die hoedanigheid snap ik hem.
Je hebt tegelijkertijd ook te maken, daar hadden we het gisteren over, met een overheid. Ja, je bent daar wel heel erg van afhankelijk van de nukken van die overheid.
Ja.
Is dat... Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat een reden is om te zeggen... nou, die aandelen in China, die laat ik even links liggen. Hoe sta jij erin?
Ja, helemaal eens. We hebben natuurlijk gezien dat ze bijvoorbeeld bepaalde sectoren... met één pennenstreep gewoon helemaal de nek omdraaien. Dus als je al in China belegt, dan beleg je breed gespreid in China. Dat doen wij zelf via fondsen. Mm-hmm. Dus wij kopen eigenlijk expertise lokaal in China. En dat betekent dat we in alle sectoren beleggen. En op het moment dat de Chinese overheid is er ook niet bij gebaat... om een hele economie te vermorzelen.
Nee.
Dus dat hebben ze natuurlijk afgelopen jaren gedaan. Selectief bepaalde sectoren aangepakt. Toen IT, toen online educatie. Maar ze willen er wel uitgroeien met z'n allen. En de waardering is gewoon niet duur. En dus breed gespreid beleggen in China is prima.
BNR Beurs.
Ja, dan Wall Street. De Amerikaanse beurzen die zakken daar weg. De Dow Jones staat ruim 1% in het rood. De S&P 500 bijna 1%. En de Nasdaq staat op een verlies van 0,4%. Ja, beleggers die keken vooral uit naar die toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in dat Amerikaanse congres. Twee keer per jaar mag hij daar tekst en uitleg komen geven over het monetaire beleid van de centrale bank. En hij komt toch wel met een verrassende uitspraak.
He says it is likely that they will go higher than anticipated if data indicate the Fed is prepared to increase the pace of rate hikes.
Ja, hij zegt dus dat hij er rekening mee houdt dat de rente harder wordt verhoogd en ook het tempo kan versnellen. Ben jij net zo verrast?
Ja, eigenlijk wel, want de markt heeft direct ingeprijsd dat er misschien over 2-3 weken toch een verhoging aan zit te komen van 50 basispunten in plaats van 25 basispunten.
Ja.
En tot de afgelopen paar weken was het gewoon een done deal dat het gewoon 25 basispunten zou worden. Dus hij was behoorlijk hawkish. Dat resulteert in behoorlijke uitslagen op de markten. Vastrentende markten en ook aandelenmarkten.
Ja.
Maar ik denk dat het goed is. Ik denk dat de inflatie blijft toch... Hij daalt wel, maar hij is hardnekkiger dan gedacht. We zien, je kunt allerlei inflatievariabelen bekijken. Maar het daalt wel, maar het gaat mondjesmaat.
Ja.
En prijsstabiliteit is een van hun mandaten. Dus ik denk dat het goed is om het te doen.
Ja, nou zeg jij, ik ben wel verrast. Tegelijkertijd waren er wel verschillende Fed-bestuurders die ook de afgelopen tijd al zeiden... nou, die rente die moet verder omhoog, mm-hmm. in strijd tegen die hoge inflatie.
Ja.
Als er al verschillende Fed-bestuurders waren die daarvoor pleiten... dan had de markt dit toch al aan kunnen zien komen.
Ja, maar de afgelopen paar maanden is het eigenlijk het credo... fight the Fed in plaats van don't fight the Fed, wat mm-hmm. het jarenlang was... ik denk wat mijzelf persoonlijk heel erg verbaast... is dat ondanks dat die rente van in Amerika dan van 2 naar 4 is gegaan... of soms 5, dat de Amerikaanse economie het ongelooflijk goed houdt. En waarbij de renteverhogingen... Han de Jong heeft hier voor mij een tijdje geleden nog gezeten... dat de renteverhogingen die gaan pas echt 12, 18 maanden later... ga je die merken in het systeem.
Ja.
En daar zijn we nog niet. En dat is... Waar ik zeg maar heel erg benieuwd naar ben... hoe dat dan over de aankomende kwartalen gaat. De Fed is natuurlijk heel vaak te laat geweest. En nu gaan ze misschien te lang door of te agressief. Dus dat is iets waar ik naar uitkijk.
En die recessie, want dat was een andere vraag die beleggers bezighoudt. Gaat die Amerikaanse economie nou richting recessie of niet? Nou, jij zei al, hij staat redelijk goed voor die economie.
Ja.
Maar heeft Powell daar nog iets over gezegd?
Heb ik eerlijk gezegd niet kunnen... destilleren uit de uitspraken die gedaan zijn.
Ik wil eigenlijk even iets heel anders met jullie bespreken. Het is een aandeel gaat hier echt helemaal door het dak... waar we het nooit over hebben op zender. Weight Watchers, 48,5%. En ik zie Meta over yo-yoën gesproken zie ik ook op en neer gaan. Er staat 1% in de plus. Heeft
ga jij nog met meer woordgrappen komen?
Ja, gooi me toch maar in. Meta, omdat ze mensen eruit gooien. Weight Watchers, iets heel anders. Een heel klein bedrijf. Nou, richt zich natuurlijk op afvallen, gezonde leven. Kwam met hele slechte kwartaalcijfers. Omzet naar beneden, flink verlies. Ja, en dan dus toch die koers.
48% erbij.
Maar hoe dan?
Ja, ze doen een overname. En normaal zie je als... iemand wordt overgenomen, als er een bod ligt, dan schieten ze omhoog. Dit is dat zij zelf een overname doen. Ja, het wel heel apart, maar beleggers zijn kennelijk echt door het dolle. Ze kopen Weekend Health, dat is actief in telegeneeskunde. Mensen met overgewicht kunnen van op afstand een arts raadplegen die dan medicatie kan voorschrijven. Nou, daar verwachten beleggers denk ik heel veel van. Maar ik wil hem toch noemen, 48,5% erbij. Is ook goed nieuws voor Oprah Winfrey, de bekende talkshow-host. Die zit in de raad van bestuur en die heeft een aandelenpakket. Was ooit een van de grotere aandeelhouders. Wil ik toch weer even erin gooien. Dat zou ik een leuke dag hebben.
Dankjewel.
BNR Beurs.
Dan Ahold Delhaize stoot dus 128 Belgische Delhaize supermarkten af tot woede van het winkelpersoneel. Want onder meer in Brussel en Gent werd het werk neergelegd. In zo'n 100 winkels sloten de deuren.
128 winkels in de uitverkoop zitten, nee, dat had niemand verwacht. Het probleem is groot. Hè. Andere eigenaars, nieuwe bazen, nieuwe wetten, dat weet om te beginnen iedereen. Hè. Maar in dit geval mag je dat ook letterlijk nemen. Hè. Want als ze worden verkocht aan kleine zelfstandige of zelfs middelgrote spelers, dan gaan ze terechtkomen in een ander paritair comité, bij andere sectoren. Regels die veel minder gunstig zijn dan de huidige.
Hoorde iemand van de vakbond, Delhaize wil dus die 128 eigen Belgische winkels verzelfstandigen. Wat vind je van die stap, Erik?
Vanuit de aandeelhouder gezien denk ik dat het een verstandige stap is. Dus ik heb het niet over die 9000 medewerkers die misschien nu van werkgever veranderen. Delhaize is een wat luxere winkel. En ik denk dat een luxe winkel in de tijden van hoge inflatie misschien het wat lastiger heeft dan een discounter of de Ahold zelf. Die natuurlijk ook bij ons wordt gezien misschien als duur, maar in België misschien niet. Ik denk dat vanuit Ahold gewoon gezien een verstandige beslissing is. Hè. De lokale ondernemers kunnen blijkbaar wel innoveren, zijn flexibel en kunnen marktaandeel winnen. En de eigen winkels, ja, het tegenovergestelde. Nou, Ahold heeft dit jaar gezegd, we willen graag 1 miljard besparen. Dan past dit helemaal in die strategie.
Maar hoe komt dat die eigen winkels zo dramatisch draaien dan?
Ik denk dat ze last hebben van looninflatie. Dus ze hebben een relatief goede CAO. Dus ze betalen hun mensen goed.
Ja, want die CAO is anders tussen de winkels die ze zelf in beheer
dan
hebben.
Dan de zelfstandige ondernemer. Dat is één. En de zelfstandige ondernemer kan veel flexibeler schakelen. En kan misschien ook veel meer innoveren. Dat is iets wat ik gewoon. Dat is de aanname die ik doe. Maar het grote concern lukt het blijkbaar niet. En afgelopen jaren hebben ze het al gewoon zien afglijden.
Nou ja, Delhaize heeft zoiets zelf ook gezegd. Van ja, kijken we naar de supermarkten van zelfstandigen. Over flexibiliteit gesproken. Dan zit daar bijvoorbeeld iemand achter de kassa. En die kan daar ook worden ingezet om bijvoorbeeld de vakken te vullen. En dat is bij de winkels die eigendom zijn van Delhaize veel minder snel het geval. Dus daar zit die flexibiliteit dan inderdaad in. Tegelijkertijd denk ik dan. Ja, waarom lukt het Delhaize niet gewoon om het tijd te keren en die winstgevendheid van die eigen winkels te verbeteren? Want daar werken ze al jaren aan, maar kennelijk lukt dat niet. Hoe komt dat?
Goeie vraag. Ik heb daar eerlijk gezegd niet 1, 2, 3 een antwoord op. Nee.
Het is gewoon onkunde misschien.
Ja.
Ja, of dus omdat ze aan allerlei extra regels
zitten. De winstgevendheid die snap ik, maar waarom je het marktaandeel niet kan
vergroten.
Niet kan vergroten, terwijl de buurman het wel kan. Ja, dat is gewoon onkunde zou wel een hele makkelijke conclusie zijn. Maar ja.
Maar ja, die buurman is dan ook Albert Heijn opeens.
Ja.
Daar zit je ook mee te concurreren.
Maar je kunt wel je eigen producten meer verkopen. Hè. Dus als je marktaandeel wint, dan ergens gaat het wel onder de onderkant van de. Gaat meewerken, in de positieve zin.
En die beslissing die nu genomen wordt, is dit echt een Belgische beslissing of wordt dit gedicteerd vanuit Nederland? Want je had het net al over die miljard die bespaard moet worden.
Ja,
ja dan denk ik 1 en 1 is 2.
Ja.
Dat heeft de Ahold Delhaize gewoon even gezegd.
Het concern zegt toch heel duidelijk, dit is echt iets van de Delhaize vanuit België zelf besloten. Dus ja.
Maar ja, geloof je dat? Want dat Belgische deel is toch al jaren een blok aan het been.
Daar blijf ik even ver van die aanname. Dat weet ik echt niet.
Nee. En die besparing, want dit is een stap die waarschijnlijk wel geld bespaart, maar draagt het ook substantieel bij aan dat doel miljard euro besparen dit jaar?
Ik denk dat het helpt, maar het is zeker niet genoeg. Je weet niet welke prijsafspraken worden gemaakt met hoeveel ondernemers. En het helpt, maar het is zeker niet voldoende om het miljard te halen. Daarvoor moet er nog meer gebeuren.
En nou hebben we in Nederland natuurlijk ook een situatie bij Albert Heijn, waarbij een deel in handen is van het moederconcern en het deel wordt gerund door die zelfstandigen.
Ja.
Hoe groot is de kans dat Ahold Delhaize ook in Nederland eigen supermarkten afstoot naar zelfstandige ondernemers?
Ik denk dat het altijd mee wordt gewogen bij de beslissingen die het management neemt. Uit mijn hoofd heeft Ahold Delhaize 80% eigen winkels en 20% franchise over de wereld verdeeld. Het is natuurlijk een grote Amerikaanse speler en ook in West-Europa. Ik denk dat management zal altijd kijken naar wat is het juiste besluit op het juiste moment.
Weet jij of die winkels in Nederland wel goed draaien? Die van Albert Heijn zelf zijn, van Ahold?
Geen idee.
En al die winkels die zijn dus west naar zelfstandigen gegaan? Of die gaan naar zelfstandigen?
Ja, die gaan naar zelfstandigen toe.
Dat lijkt me ook nog het ding van vind je de juiste de koper. Maar er zijn dus wel gewoon kopers. En wat jij zegt, die zelfstandig ondernemers die kunnen dus wel wat moois van maken.
Ja, die zijn misschien wat, hoe zeg je dat? Die zijn misschien minder goed voor het personeel. Nog wel steeds goed, maar minder genereus dan Ahold Delhaize was. En dat vertelt dan natuurlijk een hogere winstgevendheid. En daardoor zijn die mensen, die 9000 mensen natuurlijk, staan op hun achterste benen en gaan allemaal staken. Want
ja, maar Ahold heeft ook gezegd, nou ja, de voorwaarden waar je nu voor werkt, je loon, je arbeidsvoorwaarden,
die blijven. Op hoe lang?
Ja. Dat is wel de vraag.
Dat is wel de vraag, ja. Op een gegeven moment moet ook weer onderhandeld worden. Ja, het lijkt me ook wel moeilijk natuurlijk, want op een gegeven moment zijn ook die kopers wel op. Want die supermarktreuzen worden steeds groter. Ik heb het gevoel dat alleen maar een Albert Heijn en een Jumbo is. En dat is het. En dan heb ik het over ons eigen land. Ik weet niet precies hoe de Belgische markt eruit ziet.
En ook daar groeit het aantal supermarkten. En dus ook die concurrentie die groeit daar. Waardoor bijvoorbeeld die marges ook onder druk staan. En als je dan al een wat duurdere supermarkt runt, dan is het al helemaal lastig. Hè? Zoals jij aan het begin ook aangaf. Als je dan te maken hebt met hoge inflatie, dan zoeken die kopers toch even, die gaan een deurtje verder kijken naar die goedkopere supermarkt.
Ik begreep dat Ahold zeg maar een hele goede verhouding heeft tussen eigen merken en de A-merken, zeg maar. Mm-hmm. En daar profiteren ze nu van. En Delhaize, vanwege hun luxe imago, veel meer A-merken. Dat moeite heb je harder in onderhandelingen met je leveranciers. En de marges op eigen merken zijn nog eens een keer hoger dan de marges op A-merken. Dus ja, dat is een double whammy, noemen we dat. Of tegenovergesteld als je het niet hebt, maar
Dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Een hele korte vooruitblik dit keer. Voor de fijnproevers staan er wat jaarverslagen op het programma van bijvoorbeeld Wolters Kluwer en ABN AMRO. Uit de Verenigde Staten komen nog wel wat economische cijfers die van belang kunnen zijn voor beleggers, zoals bijvoorbeeld de loonkosten. De arbeidsmarkt is ook in de VS krap, maar hoe ver moeten werkgevers gaan en wat bedragen daarvan de kosten? Verder komt de handelsbalans van de Amerikanen uit en de industriële bestellingen. Draait de Amerikaanse industrie nog op volle toeren of koelt de boel af?
Je had het net over de Amerikaanse beurzenwes. Als ik nu even kijk, dan valt het verlies iets meer mee. Nee, hij knipt weer terug. ik heb ze met een dode mis, heb ik ze blij gemaakt. Nog steeds een verlies.
Misschien mogen
we weten. Dit was hem. Dan ga ik beter de koersen proberen te lezen. Dank Erik Geusbroek van ING Investment Office. Goed dat je er was. En we sluiten elke aflevering af met een tip. Principe is bekend. Die komt telkens uit het Tegeltjeswijsheden boekje van Corné van Zijl. En die van vandaag heeft te maken met het kopen van aandelen. Want wanneer is nu het ideale moment?
Timing is alles, maar ook niets als je blijft wachten op het juiste moment.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.